Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Nou, Teun, ik ben er weer, hoor.
Wat fijn dat je er weer bent,
ja,
Gijs.
Ik ben weer beter. En de hoestbuien zijn voorbij.
Geen corona meer.
Geen corona meer.
Wat gaan we vandaag doen, Gijs?
Nou, je hebt volgens mij een dik Duits boek gelezen.
Ik heb weer een dik Duits boek gelezen.
Nou, we gaan weer veel praten over wat er over ons gezegd is.
Ja.
Gaan we uitgebreid bespreken.
En ik moet wederom iets rechtzetten.
Je moet je ruiterlijke excuses maken.
Ja.
En koken. Bakken.
Koken, bakken en bellen met een vrouw.
Koken, bakken en bellen met een vrouw.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Nou, Gijs.
Nou, Teun, dat was weer onze begintune.
Dat was weer die heerlijke begintune. Van,
elke keer weer genieten.
Van Jan en Kees Groen. Want zelfs de grootste haters van onze podcast zijn enthousiast over deze tune.
Vind je dat nou eigenlijk prettig of vind je dat vervelend dat we eigenlijk elke week overvleugeld worden door onze begintune?
Ik vind het toch prettig.
Ja, ik weet wel of dat zo is.
Waarom dan?
Nou, omdat jij dus een puur competitieve en opportunistische geest hebt.
Ja,
dat je denkt, het maakt niet uit hoe mijn succes tot stand komt. Als het maar tot stand komt en als het dan maar moet middels mijn begintune, dan maar middels mijn begintune.
Dat klopt. En het is ook zo dat mijn team is mijn team.
Ja, precies.
Dus het is niet zo dat ik nu ook nog de competitie aanga met Jan en Kees Groenteman.
Nee.
Misschien een beetje met jou, maar uiteindelijk is ook die competitie stuurt ons samen ook weer tot grote hoogte. Dus als mensen zeggen, we doen het voor de begintune of we doen het voor Hanneke Groenteman, prima.
Prima. Hé, Martijn, ja, eventjes, Gijs. Hè. Nog over dat competitieve. Voel je eigenlijk competitie met mij?
Ja, zeker. Ja, ja. Maar dat is... Ik vraag me zelfs af of niet elke...
Vriendschap?
Vriendschap, zeker tussen mannen, denk ik. Of daar niet een zekere mate van competitie in plaatsvindt.
Ja.
Ja.
Maar toch vind ik je ook altijd wel royaal en gunnend.
Zeker. Dus ik gun jou ook groot succes.
Het beste.
Het beste. Echt. En dan het beste meen ik ook het beste. Het is meer zo dat ik soms visioenen van mij zie. Dat jij dan heel veel succes hebt opeens. Ja. Het gaat nu gebeuren, want je komt binnenkort op televisie.
Ja, alsof dat het walhalla van succes is.
Dat kan. En dat opeens niemand mij meer wil hebben.
Oh, daar heb je al visioenen over.
Ja, daar heb ik visioenen over. Dus als ik gewoon een beetje zo doorga, is het prima. Dan kan ik het nog wel aan. Maar stel dat mensen echt mij helemaal afdanken.
Dan?
Ja, dan vind ik het echt gewoon niet te verkroppen.
Niet leuk.
Nee. En het grappige is, Gijs, want we hadden het dus ook over... ik weet niet, misschien moeten we dit ook langzamerhand gaan loslaten. We hebben het natuurlijk vaak over Jaap en Sander.
Ja.
En dit is dus nu een beetje... Want we hebben het de hele tijd een beetje geringschattend over wie de Jaap is.
Ja.
Maar dat is dus nu een beetje gaande met Jaap en Sander, wist je dat?
Wat dan?
Nou, Jaap heeft dus succes nu met een liedje.
Ja.
Sander wordt een beetje bij allerlei televisieprogramma's afgedankt.
Ja.
En nu heb ik dus begrepen, uit betrouwbare bron zijnde de Mediacourant, dat Jaap nu ook in de podcast een beetje Sander begon af te katten.
Oh, maar dan kan ik me niet voorstellen dat het echt zo is. Ik denk eerlijk dat Sander, die geen succes meer heeft, dat bestaat helemaal niet.
Nee, maar...
Dat Jaap heeft onverenigbare grootheden.
Jaap heeft op dit moment dus eventjes meer succes.
Als zanger. Dat is natuurlijk wel weer het voordeel van Jaap en Sander ten opzichte van ons, dat zij zich in geheel andere, op geheel andere terreinen begeven allebei.
Ja. En hoe zit het dan met jouw competitie? Want dit is het, je doet het gewoon weer, hè? Dit is weer die vuile deurmat-truc van jou.
Om jou nu weer zwart te gaan zitten maken.
Ja, dan gaan mensen weer zeggen van, ja, ik vind Teun een beetje dominant of ik vind hem onsympathiek. En jij
jij hebt al jarenlang veel meer succes gehad dan ik. Dus ik ben daar gewoon in gehard.
Ah, oké. Dus misschien moet ik nu jaren door de woestijn.
Dat zou kunnen.
Ja.
Dat jouw 7 magere jaren nu aanbreken. Oh, ja. Dat zou me wel goed doen op zich.
Gijs, maar wat ik wel even belangrijk vind om te zeggen...
Ja.
Los van jouw succes.
Ja.
Het grootste succes van jou is dat jij hier überhaupt zit.
Oh, dat ik beter ben.
Ja.
Ja. Ja, ik zit dus denk ik nog allemaal dingen over mijn feitelijke succes. Want het is nu net alsof ik daadwerkelijk succes in het leven na jaar. Dat doe ik natuurlijk wel.
Ja, maar misschien is dat... Ik denk dat dat misschien het belangrijkste onderscheid is.
Tussen ons?
Ja.
Dat jij daadwerkelijk daar waarde aan ontleent.
Alle waarden bijna.
Dat heb ik echt niet.
Ja, daar had ik dus een column over geschreven. Dat ik eigenlijk denk dat ik niet zo waardevol ben in het leven. En dat ik door middel van het werk mijn waarde in het leven moet bewijzen. Ja, dat heb jij niet.
Minder, ook wel een beetje. Maar goed, dit thema gaan we nog de komende weken gewoon heel uitgebreid... Ik vind het heel vervelend om steeds in een situatie... omdat ik als een soort heilige word afgespeeld.
Ja, maar misschien... Maar misschien
allerminst ben.
Maar denk je dat de Dalai Lama dat ook vervelend vindt?
Nou, de Dalai Lama vind ik ook een heel irritante figuur.
Ja, maar hij is een heilige. Misschien ben jij ook een heilige, Gijs.
Dan leg ik me erbij neer. Okay. Als ik het ben, dan ben ik het. Dan kan ik er verder ook niks aan doen.
Ja, ik wil toch heel even weten, hoe is die week dan verlopen? Hoe ben je weer uit het graf opgestaan?
Nou, het was heel pittig. Ik moet zeggen, het feit dat we vorige week een podcast hebben opgenomen... zie ik als een van de grote prestaties of uitputtingsslagen in elk geval uit mijn leven.
Ja.
Ik was werkelijk helemaal gesloopt. Eerst hadden we hem opgenomen, daarna heb ik hem meteen gemonteerd.
Ja, want we hebben dus allebei op eigen microfoontjes opgenomen op afstand. En heb jij het allemaal weer in elkaar
in elkaar lopen schuiven en natuurlijk weer alle knip zitten maken.
Als heilige
en analyse. Nou, ik was werk na afloop, ik was kapot. Want ik was echt nog tamelijk ziek toen.
Ja.
Nou, ik ben best wel ziek geweest. Ik heb heel veel gehoest. Op een gegeven moment heb ik prednison voorgeschreven gekregen van de dokter. Dat is heerlijk.
Dat is toch waar je heel erg van opzwelt?
Je zwelt er van op. Je krijgt er enorme eetlust van. Je wordt er heel energiek van. Het is eigenlijk een soort drugs.
Okay.
En het remt, geloof ik, elke ontsteking die er mogelijkerwijs in je lichaam kan zitten. Zoals mijn dokter ooit zei, als de dokter het niet meer weet, dan schrijft hij prednison voor.
Ja.
Dus het helpt gewoon tegen alles.
Een paardenmiddel. Ja.
Maar ik werd er heel opgepept en vrolijk van. Dus ik voelde voor het eerst sinds een week of twee weer levenslust.
Ja.
Dat was heerlijk. Toen kreeg ik ook nog codeïne voorgeschreven.
Oh, dat vind ik ook hoesten. Fijn spul, ja.
Dus dat is ook, dat codeïne wordt, als ik me goed herinner, zoals de dokter zei, in je alvleesklier omgezet tot morfine.
Alles wat in de alvleesklier gebeurt is goed.
Ja, dus dat was ook een soort druk. Nou, verder spoot ik me helemaal vol met Ventoline. Daar krijg ik ook altijd een kleine high van.
Je
dus
was gewoon heel erg aan de drugs.
Ja, ik was een soort in een permanente high op een gegeven moment. Toen voelde ik me heel goed, maar wel op zo'n soort druggy manier goed.
Ja.
En sinds gisteren voel ik me weer gewoon beter. En dat is heerlijk.
En heb je dan van deze soort drugs ook een soort terugslag, zoals je van andere drugs ook hebt?
Vooralsnog niet, maar ik slik ze ook nog een beetje.
Oh, oké. Okay. Ja. En nog even, want dat is me nooit helemaal duidelijk. Wanneer weet je eigenlijk dat je geen corona meer hebt? Of is daar gewoon staat er een aantal dagen voor?
Er staat als je een 24 uur zonder symptomen bent, dan ben je officieel coronavrij. Dan mag je ook weer onder de mensen.
Ja.
Ik geloof dat ik nu nog wekenlang positief zou testen, als ik me zou laten testen. Want er zit er nog dood virusmateriaal in je speeksel of zo.
Maar dat hoesten is dus een van die symptomen. Die moest je wel van...
Nou, dat hoesten is, geloof ik, niet echt officieel. Want ik heb altijd, ook als ik griep heb gehad, heb ik ook vaak nog wekenlang.
Maar dat maakt het allemaal zo ingewikkeld.
Het is heel ingewikkeld. Maar sowieso alle voorschriften, ook hoe lang je in quarantaine moet, wie er in quarantaine moet, wat je moet doen. Het is zelfs soms in één missieve van de GGD staan dan weer allemaal elkaar tegen.
In één missieve?
In één missieve staan allemaal elkaar tegensprekende berichten.
Ik vind het dus een woud. Missieve zou wel de baveuze van deze week kunnen zijn.
Het is een woud aan elkaar tegensprekende adviezen.
En wat doet de mens dan? Die rekent het naar zichzelf toe.
Absoluut. Ja. Alles zo kort mogelijk.
Ja. Gijs.
Nee, dus dat was mijn week. Ik ben heel blij dat ik weer uit het coronadal ben gekropen.
Ja.
En ik vind het dus ook wel leuk dat ik het nu gehad heb.
Ja.
Ja, ik vind het wel... ja.
Oké, okay, nou,
wel een pluimpje.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Ja, Gijs.
Ja, Teun.
Nou, is het natuurlijk wel zo dat jij nu de hele tijd dus... en je komt over als een heilige.
Ja.
En je gaat vervolgens zeggen... ja, ik vind het wel heel vervelend dat ik overkom als een heilige. Dus je komt ook nog over als een bescheiden heilige. En ik kom dus de hele tijd, omdat ik ook denk van... we moeten de mensen ook gewoon wat leuks geven... gewoon over als een soort rare, egocentrische...
Getormenteerde
gek.
Ja, en dus, dan weet je wel waar je succes mee hebt... waar je de Sander mee wordt. Ja. Met welke karakter eigenschappen.
Ja, en jij kan daar mooi op meeliften.
Nou, meeliften.
Ja, maar ik wil ook wel eens aardig gevonden worden.
Ach, je wordt hartstikke aardig gevonden, man. Je wordt aanbeden door Jan en alle man.
Ja, denk je?
Ja, joh, dat weet je toch wel.
Oké, nou, het is wel mooi dat je dat zo zegt, want we zijn dus ook gerecenseerd deze week.
Ja.
En zoals je weet, als je gerecenseerd wordt...
Dan besta je.
Tenminste, dat zeg jij altijd. En we zijn ook... er is ook een podcast over podcasts.
Nou, er is een podcast over podcasts. De wereld bestaat ongeveer uit podcasts over podcasts.
Oh ja?
Ja, dat is een heel populair genre.
Oh ja, daar luister ik zelf eigenlijk nooit naar.
Nee.
Nee.
Nee, dat snap ik.
Behalve misschien als ik er zelf in gerecenseerd word.
Uiteraard.
Ja. En nu is er dus een podcast over podcasts, gepresenteerd door Misha Blok.
Ja.
En daarin werden wij gerecenseerd.
Ja.
De scores waren volgens mij 5 uit 5... 4 uit 5 en 2,5 uit 5.
Zeker.
Ja.
Ja.
Op zich denk je, nou, dat is goed, toch?
Nog steeds denk ik dat is goed.
Ja. Ja. Maar ik richt me natuurlijk dan op de 2,5 uit 5.
Ja.
Ja, die 5 uit 5, dat geloof je wel.
Dat
geloof je wel.
Dat succes heb je binnen.
Dat succes hebben we binnen. Is wel van de grootheid Vincent Bijlo.
Ja, zeker.
Ja,
als, en... zou ik zeggen, als het gaat over dingen waar geen beeld bij is, dan wordt altijd Vincent Bijlo erbij gehaald. En dat komt omdat hij...
heel erg van radio houdt.
Ja.
Ja.
Okay. Nou, ik denk serieus dat hij samen met jou...
ja,
de meest fanatieke radioluisteraar is waar ik weet van. Ik ken hem niet, maar waar ik weet van hem.
Ja, dus als er over gesproken woord wordt gesproken...
Dan vraag je Vincent Bijlo.
En die geeft ons een 5 uit 5.
Bedankt, Vincent.
Bedankt, Vincent. We vinden jou ook heel erg goed. Maar de jongeman van 2,5 punt... die heeft over ons gezegd, er is sprake van ivoren torengelul. Nou, dat is waar.
Ja.
Hij zegt dat wij alle schaapjes op het droge hebben.
Ja.
Dat is ook waar.
Nou. Speak for yourself, Tuin.
Ja, precies. Ik heb alle schaapjes op het, zeker, op het droge standpunt, man. Maar Gijs nog niet.
De jonge man die dit allemaal heeft gezegd, heet standpunt.
Die heet standpunt, man.
Ja, dus ivoren torengelul.
Ja.
Alle schaapjes op het droge, er staat niks op het spel.
Er staat niks op het spel.
Hun achtergrond is...
geprivilegeerd.
Ja.
Gadverdamme.
Ja.
Dat is natuurlijk heel, heel vervelend.
Nou, dat is, zoals hij zegt, niet zo boeiend. En niet zo interessant om naar te luisteren.
Ja. Nou,
vind ik 2,5 ster eigenlijk nog een hele...
vind ik ook een hele goede score.
Goede score, maar voor iets wat zo oninteressant is.
Ja, nou moet ik wel zeggen dat ik ivoren torengelul, alle schaapjes op het droog, er staat niks op het spel en hun achtergrond is geprivilegeerd. Kan ik me allemaal nog in vinden. In ieder geval voor mezelf. Maar dat het dan niet interessant is om naar te luisteren, vind ik dan een rare conclusie.
Nou ja, dat is misschien een conclusie niet per se uit het eerdere volg, maar misschien dit hebben we allemaal al tegen. En dan zijn we ook nog eens niet zo interessant om naar te luisteren. Misschien bedoelt het standpunt maar dat. Maar eerlijk gezegd, dat eerdere, wat hij dus als een soort kritiek op ons aandraagt, dat is dus eigenlijk precies het punt wat wij willen maken, volgens mij. Namelijk, nou, dat ik alle schaapjes op het droge heb, is gewoon niet waar. Maar maakt niet uit. Er staat niks op het spel.
Bij deze podcast in ieder geval niet.
Ja, ik weet niet. Onze achtergrond is geprivilegeerd.
Maar eventjes, heb je nou heel vaak dat je naar een podcast luistert... en dat je denkt, hier staat iets op het spel?
Nou, eigenlijk nooit.
Nee, toch?
Nee. En ik denk dat die achtergrond, daar kunnen wij dus niks aan doen.
Nee, dus
dat is dus het hele punt.
Dus we worden weer gediscrimineerd op onze achtergrond.
We worden voortdurend weggezet en kalt gesteld eigenlijk op honden. Waarvan ik denk, daar kunnen wij... kan ik het helpen dat ik geprivilegeerd ben?
Ja, je achtergrond is geprivilegeerd.
En mijn achtergrond? Ja. Kan mijn achtergrond het helpen?
Dat is daarom. Dit is ook een emancipatiepodcast.
Zeker. We zijn ons aan het emanciperen.
Ja.
Aan het bevrijden eigenlijk van mensen als standpuntman.
Ja, maar Mahatma Gandhi, Gijs, die heeft ooit gezegd... en ik denk dat dit juist voor
een
ons...
heilige.
Een heilige. Die heeft ooit gezegd... en ik denk dat dat heel erg toepasselijk is op onze emancipatiestrijd... en ook op standpuntman. Die heeft gezegd, eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je en dan win je.
Wauw.
Mooi, hè?
En in welke fase zijn we nu met Stan Putman?
Nou, hij negeert ons niet.
Nee, dus die zijn we al voorbij.
Lacht hij ons uit?
Een beetje wel, vind ik.
En dan vechten ze. Ik denk dat het...
Hij zit nu ergens tussen het uitlachen en het vechten in.
Ja.
Oké. Okay. En dan winnen we. En hoe win je eigenlijk van Stan Putman?
Ja. Ja, ik denk toch gewoon ijzerheinig doorgaan.
Dit is de stem van de elite.
Gijs.
Een ernstige fout is vorige week in onze uitzending geslopen.
Ja, want ik heb natuurlijk de week ervoor ook al een ernstige fout gemaakt. Weet je nog, met Jamie Oliver?
Ja, zeker.
En nu heb ik dus weer een ernstige fout gemaakt. Dus behalve dat ik gewoon de onsympathieke van de twee ben ik ook degene die gewoon de ernstige fouten
maar je
maakt.
Je zegt ook wel het meest.
Ja, dus je moet, als je veel zegt, kan je ook veel...
Zeker.
Je hebt meer kans op een fout.
Ik ben gewoon weer heel deurmatachtig jou zwart aan het maken en weinig aan het zeggen zelf. En vervolgens moet jij de hele tijd je eigen nare karakter trekken opzommen en zelf wel zeggen dat je fouten maakt.
En al die lucht vullen.
Precies.
Ja. Maar... Ik heb dus hier vorige week, want ik had jou nog notabene uitgenodigd om gezellig met mij samen het blad Mandril te gaan lezen.
Ja, wat nu weer zou kunnen.
Het zou weer kunnen.
Ja.
En ik heb ook weliswaar het blad Mandril natuurlijk in huis.
Ja.
Alleen, ik heb genoemd dat het bakermat van de close reading was.
Zeker, want we gingen een tweet van Hiske Versprillen close readen.
Ja. En toen heb ik gezegd, ja, het blad Mandril als bakermat van de close reading. En wat wel... Een teken is dat wij toch op de goede weg zijn qua elitair, is dat Piet Schreuders een vervent luisteraar van ons is.
Ja.
En die heeft gezegd, nou...
Piet Schreuders is een icoon uit in elk VPRO-gezin, hè?
Ja, even zeggen. Leg eens even uit.
Nou, hij is om te beginnen een belangrijk grafisch ontwerper en maker van vele bladen zoals Furore en de Poezenkrant. Ik noem er nu even twee.
De omslag van de VPRO-gids maakte hij.
En hij maakte vroeger ook de omslag van de VPRO-gids. En Piet Schreuders is gewoon een grootheid in onze in dat hele milieu wat wij schetsen waarin wij zijn opgegroeid.
Ja, en dat zo'n man nog steeds zich verwaardigt om naar ons te luisteren.
Precies.
Dat is een enorme heads-up, maar het schept ook verantwoordelijkheid.
Absoluut.
Want ik heb dus Mandril als bakermat van de close reading genoemd. Ja. Maar hij zegt, dat was niet Mandril, dat was Merlijn.
Ja.
Ja.
En denk zo je, stom. En als je iets zegt, denk je, ja, natuurlijk.
Ja, want Mandril, dat bestond natuurlijk van 1948 tot 1953.
Tuurlijk.
Maar dat close reading, dat was in Merlijn van 1962 tot 1966... met, nou, ik noem maar eens wat mensen, Jesse Roen de Oliveira.
En J.J. Overstreek.
En niet te vergeten, J.J. Overstreek.
Precies, dat was Merlijn.
Dat was Merlijn.
En dat was de bakermat van de close reading.
Ja, dus hoe ik nou Merlijn en Mandril heb...
Nu Piet Schreuders het heeft gezegd, denk ik ook van... Oh ja,
ja.
Er was al een stemmetje in mijn hoofd dat de hele tijd...
Oh, dat had je toen al.
Ja, maar ik was toen ook ziek, hè?
Oh ja.
Ik was niet 100%. Ik dacht al van, er klopt hier iets niet.
Ja.
Maar nu weet ik het weer.
Maar het is wel... Merlijn, Mandril.
Het begint allebei met een M. Als dat al
een R zit erin en een L en dan een beetje een E-klank.
Een E-klank, ja. Nee. Je probeert je hier nu wel een beetje uit te worstelen.
Nee, oké, je hebt gelijk, Gijs. Ik zal gewoon ruiterlijk mijn excuses aanbieden.
Ja.
Dit had niet, dit was gewoon heel stom. Ik heb me niet goed ingelezen.
Inlezen. Ik vind dus dat dit tot je parate kennis moet
horen. Oké, dit had tot mijn parate kennis moeten horen, maar het is natuurlijk heel...
Inlezen kunnen we allemaal.
Ja, maar kijk, als iets toch niet tot je parate kennis behoort, dan moet je je inlezen. Dus je kan niet en denken van, nou, ik leun op een parate kennis en dan een beetje gewoon een getapte vent uithangen.
Dat is nog slakker, inderdaad.
En dan word je gewoon zo ontmaskerd door Piet Schreuders.
Heet dan excuses aanbieden.
Ja.
Wat vind je daar eigenlijk van?
Ik vind dat het helemaal, dat het in ieder geval vaak niet goed gebeurt.
Leg uit.
Nou, ik weet niet of je het nog weet, maar in ieder geval op de crash zeggen ze altijd tegen kinderen. Dus een kind maakt bijvoorbeeld... Die trapt de toren van een ander kind omver, de blokkentoren. En dan zegt de leidster, zeg sorry of bied je excuses aan.
Ja.
En dan zegt zo'n kind dat, sorry.
Ja.
En dan zegt die leidster, nee, je moet je excuses aanbieden alsof je het meent.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk al heel raar.
Ik zei tegen mijn kinderen altijd dan, met je oogjes.
Met je oogjes?
Dat je ook echt iemand aan moet kijken.
Ja.
Ook niet goed.
Nou ja, kijk, ik vraag me af. Kijk, als
je kan niet, iemand niet dwingen
als je
om iets
meent,
te menen.
Dus eigenlijk zeg je dan, je moet beter acteren.
Ja. Ja, dus je leert dan eigenlijk al op de crash, daar bij die blokkentoren...
Ja.
Leer je eigenlijk al het clownsmasker van de maatschappij op te zetten.
Mooi gezegd. Maar aan de andere kant, Als je dat nou niet zou doen, hoe moet je het dan doen als je het niet meent? Als je het eigenlijk niet meent.
Ja, maar eigenlijk moet je dan dus als leidster helemaal in gesprek met zo iemand gaan, met zo'n kind.
Ja.
Om te kijken of je hem of haar kan laten inzien dat het niet oké was om die blokkentoren omver te trappen. En als zo'n kind nou aan het gebrek, een gebrek aan empathisch vermogen heeft om te snappen. En niet snapt dat hij die blokkentoren niet had om moeten trappen, of zij.
Ja.
Dan heb je een probleem. Dan moet er misschien een psychologisch rapport opgemaakt worden.
Maar dan kom je natuurlijk wel meteen in een discussie over de kosten van de zorg.
Zeker. Hè? En bijvoorbeeld die excuses die Lodewijk Asscher heeft
aangeboden. Ja, dat vind ik nou super interessant. Want als je dus ergens kijkt waar een domein waar niet op de juiste manier excuses worden aangeboden, is het wel de politiek.
Ik vind sowieso, worden er eigenlijk veel excuses aangeboden in de politiek? Nou, omslachtig, hè?
Omslachtig, ja. Ik zit even te denken. Er wordt heel vaak gezegd bijvoorbeeld, als het zo is overgekomen, dan bied ik daar mijn excuses voor.
Dat vind ik sowieso de laagste vorm van excuses aanbieden die je kan verzinnen ongeveer.
Ja.
Als je kwaad bent, dan spijt het me. Ja. Dus niet het spijt me wat ik gedaan heb, maar het spijt me dat je kwaad bent geworden.
Precies.
Ja.
Ja. En wat wil je nou zeggen over die excuses van Lodewijk? Want die heeft toch wel ruidelijk echt zijn excuses aangeboden. Hè?
Nou, ik denk eigenlijk, wat had hij meer kunnen doen dan zo zijn excuses aan moeten bieden? Nu ging ik zijn Facebook-post lezen. En toen zag ik, daar had natuurlijk ook weer gezegd dat er lessen geleerd moesten worden.
Ja.
En toen had mijn Facebook-vriendin Ellie de Waard.
Ah, staat hij nog?
Wat is dat dan voor een onelitaire opmerking om over Ellie de Waard te zeggen, bestaat hij nog?
Nee, maar het is gek dat je denkt van zo'n Ellie de Waard, die toch jarenlang een soort vaste aanwezigheid in je denken is geweest, dat je daar zo weinig meer van hoort.
Ja, ze bestaat dus in die zin, zeker dus in nog, die zin, alive and kicking.
Ja.
En die had eronder gezet, ik parafraseer het nu,
ja,
lessen geleerd, gadverdamme. Nou, dat snapte ik ook alweer wat ze daarmee bedoelden.
En kijk,
dat eeuwige lessen leren.
Kijk, waar we natuurlijk even over moeten hebben, denk ik, is het begrip de sorry-democratie.
Ja.
Ik denk dat die term ooit gemunt is door Ed van Tijn. Maar goed, daar zal ik dan wel volgende week misschien wel weer mijn excuus voor aanbieden.
Zal je dan ruiterlijk doen?
Dat zal ik dan ruiterlijk doen. Maar dat is in ieder geval wat mijn parate kennis me ingeeft, is dat van Ed van Tijn komt.
Ja.
En de sorry-democratie is eigenlijk dat je dus niet echt verantwoordelijkheid neemt voor je politieke daden.
Uh-huh.
Maar dat je zegt sorry. En dan zeg je heel erg sorry. En dan roep je het 4 keer. En dan hoef je dus niet af te treden en kan je door.
Ja.
En dat zit er misschien. Kijk, het is natuurlijk
Maar het lastige is natuurlijk dat volgens de parlementaire of de regels die er gelden, zou nu eigenlijk de minister van Sociale Zaken, dus zou Wouter Koolmees, nu eigenlijk af moeten treden vanwege de sorry van Lodewijk Asscher.
Ja.
Ja.
Hoe ben jij zelf met excuses aanbieden eigenlijk, Gijs?
Moeilijk.
Ja?
Ja, het is niet mijn grote kracht, moet ik heel eerlijk zeggen.
Want? Heb je veel eergevoel?
Nou, ik heb gewoon last van dat bittere gevoel wat je weg moet slikken om gewoon echt oprecht sorry ergens voor te zeggen. En ik vind dat er eigenlijk altijd heel veel verzachtende omstandigheden
en die
voor
ga je,
mij zijn.
En die ga je dan ook bij zeggen?
Nou, die denk ik er in elk geval bij.
Ja.
Waardoor de excuses al minder oprecht worden. En met een beetje pech ga ik ze er ook echt bij zeggen.
Ja, heb je dat ook vaker, dat erbij zeggen?
Gebeurt, zeker. Ja.
Nu, geef daar eens een voorbeeld van dan.
Nou, weet ik veel van. Ik was misschien heel chagrijnig, maar jij hebt me ook een lelijke veeg uit de pan gegeven toen ik beneden kwam en je meteen begon te zeuren dat de tafel niet opgeruimd was. Ja, of
is,
zoiets.
Dat is natuurlijk inderdaad.
Om maar even een heel willekeurig voorbeeld te noemen.
Dat niet, totaal niet op de realiteit is gestoeld.
Nee, dit is gewoon verzonnen.
Ja, ja. Ja, snap ik. Maar dat is natuurlijk. Dat zijn inderdaad heel erg slechte excuses.
Hele erg slechte. Maar ik vind,
het is ook een beetje dat je dus je geeft iets en je neemt meteen ook weer iets.
Ja, terwijl excuses maken moet gewoon geven zijn.
Ja.
Misschien dat daarom ook die lessen die geleerd moesten worden ook een beetje op tegen de borst van Ellie de Waard stuiten.
Ja, want het maakt het ook van iets persoonlijks, maakt het ook iets algemeens.
Precies, dus als je dan die excuses maakt over fouten die jij gemaakt hebt,
ja,
hou het dan gewoon even bij je eigen fouten en niet meteen meer bij... en de hele maatschappij moet hier lessen van leren... en dit mag nooit meer gebeuren.
Ja.
Nee, jij bent gewoon een slechte minister van Sociale Zaken geweest.
Ja.
Jij hebt gewoon allerlei noodkreten in de wind geslagen... en jij biedt daar nu even excuses voor
aan. En dan mag je op je blote knietjes hopen... dat misschien iemand anders dan zegt van... ja, we zijn allemaal wel eens fout. Maar dat mag je zelf niet zeggen. Gijs, ik heb het roffeltje van onze vrienden van de podcast alweer gehoord.
Ja, mijn grote vrienden van de podcast, mag ik wel zeggen.
Jij mag wel zeggen dat ik ben fan, maar jij bent ook heel erg fan.
Ik ben al wekenlang inmiddels verslaafd aan de chocolate makers.
Ja, die zijn zo goed, hè?
Ik vreet de ene reep naar de andere met heel veel plezier op.
Maar wat we misschien te weinig benadrukken, Gijs, ja. Want wij zeggen al dat het ontzettend...
Dat het zo lekker is, en dat is het ook. Dus... Ja, want het is 100% biologische chocola. Van boon tot reep geproduceerd in een eigen chocoladefabriek in Amsterdam.
En dat is dus, er zijn dus echt alle grote chocolademerken, dus alle merken die sowieso groter zijn dan de chocolate makers, dus eigenlijk alle merken die je überhaupt kent, die worden allemaal niet in een eigen fabriek gemaakt. Dus
precies.
Dat is heel uitzonderlijk dat zij dat wel
doen. En deze is een eigen chocoladefabriek in Amsterdam, die volledig op zonne-energie draait.
Ja, ze werken rechtstreeks met de boeren samen en ze betalen een hoge, eerlijke prijs voor de cacao.
Ja, en ze vervoeren de cacaobonen uit de Dominicaanse Republiek in een traditioneel zeilschip, de Tres Hombres, uit 1943.
Ja.
Elke chocolate makersreep bestaat uit één soort bonen.
Single origin.
Ja, en er worden geen verschillende soorten door elkaar gemengd.
Dus elke reepreis, even resumerend, is behalve heel erg lekker, volledig fair trade, CO2 neutraal, zero waste, biologisch, plasticvrij en, dat is fijn voor de mensen met een allergie, notenvrij.
Ja, en... Zou je deze repen ook met korting kunnen kopen?
Jazeker, met 10% korting op alle chocola via de code TEUNGRIJS10.
Ja, dus ga naar de website van de Chocolate Makers, bestel chocola en vul de code in TEUNGRIJS10. Je krijgt 10% korting en wij garanderen een top chocoladeervaring.
Juist, en we zijn weer een code.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Teun. Je gaat me niet zeggen dat je nou weer een dik Duits boek hebt gelezen.
Zeker.
Of nou weer. Je hebt eigenlijk in deze hele serie nog nooit een dik Duits boek gelezen. Want je was begonnen aan een dik Duits boek.
Ja,
en dat, heb je
dat
toen,
ligt daar ergens.
Heb je toen al ras weer weggelegd.
Ja, maar dat gaat ooit...
Maar het is wel ook, want je sleept dit boek nu al 2 weken mee.
Ja.
En het zag er altijd helemaal nieuw uit. En nu is het duidelijk een gelezen exemplaar geworden.
Ja, en het is echt een heerlijk boek.
Het ziet er ook heerlijk uit, moet ik zeggen.
Ja, het is mooi uitgegeven.
Ja, jammer dat ik geen 2 woorden Duits achter elkaar kan lezen.
Wat anders... ik ook jammer vind, aangezien ik jou toch bijles Duits heb gegeven op de middelbare school.
Ja, zo zijn we bevriend geworden, toen jij me bijles Duits ging geven. Nou goed, dat heeft me door het Barlees Gymnasium gesleept. Dat heeft ons zo sterk als titanium gemaakt.
En daarom, anders hadden we ook deze podcast niet gehad.
Anders hadden we deze podcast niet gehad. Maar dat betekent niet dat ik nu dit boek zou kunnen lezen. Het is van Lutz Seiler.
Ja, jawohl.
En het heet?
Stern 111.
Wat is dit voor een boek, hè?
Ja, want het is meteen al... Ja, dat maakt het denk ik wel elitairder. Dit boek is alleen maar in het Duits verkrijgbaar.
Ja, dus u moet Duits kunnen lezen, wil u dit kunnen lezen?
Ja, tenminste, ik weet niet of het ook in het Russisch vertaald is of zo. Misschien,
in Engels misschien?
Misschien in het Engels, maar in ieder geval nog niet in het Nederlands. Ik heb wel al uitgeverijen erop geattendeerd. Maar in ieder geval, wat dus heel erg leuk is aan dit boek beschrijft de periode echt direct na de val van de Berlijnse muur. Echt, de Berlijnse muur...
Wat is daar nou leuk aan?
Jeetje, Gijs.
Nou ja, je zou kunnen zeggen dat zal maar zeggen, de eerste grote, epische, historische periode in ons leven is geweest.
Ja, daarom. Dus ja. Dat ik denk dat Lutz Seiler dat ook op het oog had.
Mm-hmm.
Dus de muur valt. Er is een familie, 2 ouders en een volwassen zoon.
Ja.
En die ouders die zeggen gewoon, wij gaan weg. En dan staat er ook ergens, vind ik dus een vrij briljant zinnetje, dat ik nu natuurlijk niet paraat heb, maar van er is iets raars aan de waarneming dat het fijn is dat de ouders het beter hebben dan hun kinderen. Want die ouders die gaan dus, die gaan weg en uiteindelijk belanden die in de Verenigde Staten. En hun verhaal wordt...
Maar die gaan weg uit Oost-Duitsland.
Ja, die gaan weg uit Oost-Duitsland. Ja. En ze zeggen eigenlijk tegen de Karl, de hoofdpersoon, blijf jij maar in... ons huis bewaken.
Ja.
Maar die wordt daar een soort depressief. En dan trekt hij naar Berlijn. Hè, en dan moet je bedenken, dus dat is 1989-1990. En Berlijn is ik heb zelf 5 jaar later, 1995, in Berlijn gestudeerd. Daar vond ik het ook zo'n heel erg interessant boek. Toen ik daar woonde, dat huis waar ik woonde, dat zat vol met kogelgaten. Al die huizen stonden een beetje op instorten. Omdat daar een soort protest was geweest tegen de DDR. Breek deze huizen niet af, kom er niet aan. En hier zie je dus die periode net na de val van de muur komen er allerlei creatieve mensen en die gaan daar zitten en die gaan er allemaal huizen kraken en die zijn allemaal een beetje een soort ongewassen creatieve figuren. En die sfeer van die stad, die eigenlijk, ja, dus het oude Oost-Duitsland is aan het wegvallen of is al weggevallen of is nog een beetje aan het wegvallen. Aan de andere kant komt langzamerhand dat Westen op. En daarin is een soort vacuüm waarin mensen nog denken, we kunnen nu onze eigen wereld nog creëren.
Dus super idealistisch ook.
Ja, super idealistisch. En het grappige is, ik ben in de loop der jaren ben ik vaak in Berlijn geweest. Een soort liefde voor die stad. En toen ik er was, in 1995, toen waren er nog heel veel Oost-Duitsers die ook eigenlijk nog nooit naar het Westen waren geweest. En 5 jaar later ook nog steeds. En ja, wat moeten we daar? Ook een beetje het gevoel van, ja, wij denken alleen maar de val van de muur en iedereen is bevrijd. Maar ook toch een beetje het gevoel, wij worden nu door West-Duitsland eigenlijk in één keer
ingenomen.
En wij moeten zogenaamd al die waarden overnemen die zij daar hebben. En inmiddels is juist die buurt, omdat er hele mooie oude huizen stonden die dus niet met de grond gelijk zijn gemaakt, is die buurt is nu een hele rijke shikimiki buurt, noemen ze dat.
Shikimiki?
Shikimiki, dus chic, duur. En wat ik juist zo aantrekkelijk vond in de jaren 90, en het is natuurlijk ook een beetje romantiek die misschien vals is, maar toen was er dus, het was geen stad die draaide om het geld, om de markteconomie, maar meer van, nou ja, er is ook heel weinig industrie, er is er nog eigenlijk heel weinig, er was weinig geld, dus iedereen moest het gewoon een beetje samenrooien met de pet rond. En dat is misschien wat je nu in coronatijd hoor je ook wel eens mensen van, ja, misschien kunnen we het nu allemaal wat anders gaan doen. Niet alleen maar op alles voor de hoogste prijs verkopen. Overal blinkende winkeltjes, maar ook leuke boekwinkels of iets voor een kleine publiek. Over een jaar is dat allemaal weer voorbij. Maar die romantiek, die ik geef toe, dat zal vast wel iets vals in zitten, die zit daar wel in.
Ja, ja. Werd je daar een beetje week en sentimenteel van, Tuin?
Zeker, ja, ja? Ja.
Omdat dit eigenlijk net op een punt van de geschiedenis is geschreven. Precies, ja. waarin het leek alsof de wereld beter zou worden.
Ja, en ook omdat mensen dachten van nu kunnen we het, en dat heb je nu misschien met die corona ook een beetje, maar van nu kunnen we, nu zouden we het allemaal weer net een andere richting op kunnen
dit
duwen.
Zou net een kruispunt kunnen zijn.
Ja. Lutz Seiler, Stern 111, uitgegeven bij Zuurkamp. En het heeft ook zo waar de prijs der Leipziger Boegmessen 2020.
Oh ja, nou ja. Die lees ik eigenlijk elk jaar.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Teun, volgens mij is het alweer tijd voor bellen met een vrouw.
Ja, en wie is deze vrouw deze week?
Nou, ik stel voor om gewoon even met mijn moeder te bellen.
Met Hanneke?
Ja, de oervrouw. Voor mij de oervrouw.
Wat een ontzettend goed idee. En het leuke is ook, Gijs, dat deze belrubriek wordt mede mogelijk gemaakt door Fairphone.
Ja, dat doet mij echt altijd deugd.
Ja, en want dat is namelijk de smartphone met hart voor mens en planeet.
En wie wil er nou niet zo'n smartphone?
En je krijgt een schroevendraaiertje bij.
Hallo, mam.
Hallo, Gijs.
Hallo.
Dag, Hanneke.
Hey, Teun.
Hallo.
Hey. Ja. Ik zit net je column te lezen, man.
Oh, daar horen we veel over die column.
Ja, hij was heel mooi en persoonlijk. En je noemde je beste vriend Gijs en de tweeling nog. Dus het was een hele goede column.
Oh ja, Jezus, dat is ook zo stom van me.
Ik heb het zelf nog helemaal niet gelezen.
Maar dat is ook zo stom van mij. Want Gijs zegt, ja, want waar gaat die column dan over? Heb ik even verzuimd te vermelden dat ik hem en de tweeling heb genoemd.
Ja, maar gelukkig kom je heel goed weg. Want je noemt het heel ontroerend en je beste vriend. Dus ja.
Oh, ja. Wat is het toch eigenlijk een schat, hè, die Tuin?
Eigenlijk wel.
Eigenlijk wel. Maar ja. Je was dus positief verrast door zijn column.
Ik vond het een hele mooie column.
Ja.
En heel eerlijk over zichzelf. Ja.
Ja.
Maar ik denk toch niet dat met die kinderen dat het helemaal gaat lukken, Teun.
Nee.
Wat wilde hij met zijn kinderen?
Hij wil het heel anders doen dan zijn vader. En hij gaat zodra hij wil meer aandacht aan ze besteden en minder hard werken en ambitieus werken en rupsje nooit genoeg werken.
Ja.
En dan gaat hij, zodra dit stukje af is, ga ik met ze kaarten.
Nou, dat heb ik wel gedaan.
Oh, en ja. Proberen niet boos te worden als ik verlies.
Ja.
Hey, en Teun, heb je wel eens dat je aan het opvoeden bent of dat je iets aan het doen bent en dat je ineens zo in zo'n flits je eigen vader of moeder in jezelf terugziet? Ik heb dat namelijk heel vaak.
Ja?
Ja.
Nou, misschien is het dit maar. Wanneer zie jij dat dan?
Zie je vader vaak?
Nee, jou. Ik zie jou heel vaak in mezelf. Gewoon in hoe ik reageer of...
En op welke momenten dan? Of in het algemeen gezegd?
Ja, het is vaak zo'n soort flits, hè? Dat je gewoon, weet ik veel, wat zit te eten en hoe je iets zegt. Of dat Ben iets vertelt. En hoe je dan gewoon in een soort reflex reageert. En dat ik dan denk, oh ja, zo reageerde Bassie of jij dan vroeger precies
en
zo.
Niet als je onredelijk geïrriteerd...
Ook onredelijk geïrriteerd. Onredelijk geïrriteerd ook. Maar ja. ook lief. Want je bent natuurlijk wel altijd heel erg toegewijd geweest als moeder. Ja. Dus dat vind ik mezelf dan ook wel af en toe. Dat je denkt van, nou, okay, uiteindelijk doe je toch gewoon alles voor je kinderen.
Zeker. Maar ook wel heel gestrest vaak. En,
ja, maar ja, zo zijn we nou eenmaal, man.
En dat afreagerend. Ja.
Ja, maar goed, dat is het lastige van het ouderschap. Dat je gewoon uiteindelijk helemaal niks achter kan houden voor je kinderen.
Je kan toch wel aan bepaalde onplezierige eigenschappen van jezelf werken. Je kan toch zeggen van, als ik nou altijd heel, heel gestrest en ongedurig ben, kan ik toch proberen... En Gijs zit alweer nee te schudden en jij waarschijnlijk ook, Hanneke.
Nee, ja, tuurlijk niet. Ja.
Tuurlijk niet. Dus, ja maar ik vind als mensen altijd zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo. Dat vind ik ook wel een heel slap argument.
Ja,
maar...
dat is het andere uiterste. Maar de momenten dat je het doet, overvalt het je. Heb je gewoon helemaal geen
op dat moment. Maar ik bedoel, Teun, in jouw wezen.
Ja, maar Teun, jij als geen ander moet weten dat het heel moeilijk is om je gestreste en ongedurige wezen... te veranderen. Nee, ik bedoel, als je gewoon een beetje een opgefokte en gestreste natuur hebt.
Ja, maar het is heel vervelend om dat te hebben.
Heel vervelend. Ja. Maar ja, het is ook heel vervelend om een horrelvoet te hebben als je een horrelvoet hebt.
Ja, maar is dat
hetzelfde? Het is ook heel fijn dat je een tonsuurtje krijgt. Ja, sommige dingen zijn nou eenmaal zo. Is mijn diepe overtuiging.
Dus daar is niks aan te doen. Nou, dat vind ik op zich wel weer geruststellend.
Wat is jouw gevoel daarover, man?
Ja, ik bedoel, natuurlijk werk je eraan. Nou, altijd.
Of niet.
Behalve als die
als het zover is.
Als het zover is. Ja. En je een deadline hebt en die kinderen ook iets willen. En je denkt, flikker toch allemaal even op. Ja, dan werk je er even niet aan.
Oké, nou, dat is wel makkelijker dan voor mij. Ja. Deze conclusie. Ja,
dan moet het je ook niet zo moeilijk. Jij maakt het leven veel te moeilijk.
Ja, Teun.
Met dromen en daden en wetten in de weg die er in de weg staan. Dat weet je ook wel.
Maar goed, hè?
Ja, oké. Okay, nou,
ik zie enige teleurstelling in je gezicht.
Nee, juist niet.
Berusting.
Ja, ik kikker hier. Ik ga dat nu voortdurend ook tegen mijn vrouw en kinderen zeggen.
Nee.
Het is
niet een argument wat je nu de hele tijd mag gebruiken om slecht gedrag te vergoelijken.
Dat vind ik wel.
Maar zo bedoelen mijn moeder en ik het niet.
Nee.
Kijk, het is...
Gijs' moeder en Gijs bedoelen dat je de lat niet onwezenlijk hoog moet leggen. Dat sommige dingen altijd zullen voorkomen. Misschien als je bijvoorbeeld een moord hebt gepleegd, dat je iets minder vaak doet. Maar in feite een soort temperament en een natuur en reacties die in grote stress in je opkomen. Die zullen altijd blijven komen.
Hé, en Teun, wat ik ook wil zeggen, dit is ook waarom we van jou houden, hè? Ik bedoel,
jij,
het is,
jouw moeder
ik,
en jij.
Ik, mijn moeder en ik, maar ook jij weer van ons. Kijk, want elke slechte eigenschap is natuurlijk ook de keerzijde van een goede eigenschap.
Je kracht dus, is ook je zwakte.
Je kracht is ook je zwakte.
Wat is dit nou weer voor tegeltjeswijsheid?
Nee, maar het feit dat je ongedurig en temperamentvol bent, wil ook betekenen dat er dingen gebeuren en dat er lol te beleven is en dat je niet snel zal vervelen en dat je ambitieus bent. En dat zijn natuurlijk ook allemaal heel aantrekkelijke eigenschappen.
Okay.
Ja, daarom ben je gekomen waar je bent. Hè? Met een leuke vrouw, leuke kinderen, een leuke beste vriend.
Leuke moeder van de beste vriend.
Ja, maar daar kan jij niks aan doen.
Dat weet je
meer
niet.
Die beste vriend heb je uitgezocht.
Ja.
Mij niet. Ja. Ja. En je bent verder een...
Je bent gewoon een topper, Teun.
Oké, okay. Nou, Hanneke, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Nou mam, ik vond het toch wel weer een inzichtrijke sessie.
Ja, ik heb er ook wat van opgestoken.
Heel goed. Waar ben je nu, mam?
Ik ben net thuis.
Oh, thuis. In Amsterdam.
In Amsterdam,
in de grachtengordel.
Ik ben in de grachtengordel. Heerlijk. En ik heb mijn buitenhuis aan het strand heb ik even verlaten.
Lekker genieten van de grachtengordel. En,
dankjewel. En fijne kerstdagen. Hè?
Ja. Jij ook, mam. Hele fijne kerstdagen.
Dag Gijs.
Dag Anneke, dag.
Jeetje, Teun, ik heb wel honger gekregen. Ik ben altijd, als ik met mijn moeder heb gebeld, krijg ik honger.
Ja, en dat weet ik van jou. En het enige vervelende is dat je hebt de honger, maar je moet er ook zelf wat aan gaan doen.
Oh god, moet ik weer achter de vuren?
Jij moet weer achter de vuren. We hebben
nadat ik die tortilla heb gebakken in de conditie waarin ik toen was, kan ik alles aan.
Ja,
denk
en toen hebben we je wel even een week ontzien.
Ja,
dat vonden dankjewel. De vaste luisteraars niet fijn.
Nee, zeker niet.
En we gaan nu toch iets doen, Gijs. We gaan nu another level.
Ja. Namelijk?
We gaan een pavlova bakken. Oh. En dat is zo...
Volgens mij heb jij die ooit voor mij gebakken. Heb ik ooit hier aan deze tafel waar we nu zitten.
En wat vond je ervan?
Ja, fantastisch.
Ja, en het mooie is, en dat wil ik ook de mensen graag meegeven, dat die pavlova, die ziet er fantastisch uit.
Ja.
Hij is ontzettend lekker.
Wacht even, wat is een pavlova?
Het is eigenlijk een meringue. Want meringue is de muzieksoort met een E. En meringue is de...
Oh, dat is ook goed dat je het me daar even op wijst. Ja. Ja, dus het is een meringue plak.
Plak, ja. En, en daar doe je dan slagroom en allerlei vruchten in.
Ja.
Rode vruchten doe ik dan. En dan rol je hem op en doe je nog een beetje slagroom met vruchten eroverheen. Poedersuiker, klaar.
En in mascarpone ook een beetje?
Ja, mascarpone door de slagroom.
Door de slagroom.
Ja. En het mooie is, het ziet er dus geweldig uit. Het smaakt heel erg lekker. Je kan er echt indruk maken op mensen, maar eigenlijk is het heel makkelijk.
Dat meen je niet.
Ja, echt waar.
Maar alles met de meringue vind ik toch ook altijd een beetje tricky.
Hoewel ik wel weet, Gijs, dat in een grijs verleden maakte jij vaak van die schuim.
Zeker.
Ja, dus jij hebt wel meringue ervaring.
Ik hou ook wel van tricky dingen, moet ik zeggen.
Er zit weer draaien in. Jij bent heel goed in draaien.
Ja, want dat hebben we met de tortilla besproken.
Draaien
gaat over zelfvertrouwen. Ja,
en dan komt er nog iets met zelfvertrouwen, dat is rollen.
Ja, precies. Want ik vind draaien, daar heb ik heel veel zelfvertrouwen. Rollen ben ik best wel onzeker over.
Ben je onzeker over rollen?
Ja.
Oké, okay. Ik zal dus zeggen, mensen, bij het rollen, dit komt ook allemaal op Instagram.
Ja.
Daar wordt het allemaal uitgelegd, de keuken van Teun. Maar bij het rollen moet je...
Op onze Instagram-account, @teun.gijs.
Ja, precies. Daar komt het allemaal te staan. En daar... Zeg ik u dus, bij het rollen moet je even gebruik maken van het bakpapier dat eronder zit. Daarmee kan je het een beetje ondersteunen.
Oké.
Okay. Ja, dat is echt...
Dat rol je mee als
En iedereen, echt niemand zegt nee tegen pavlova.
Nee, het is echt fantastisch. Dus we gaan nu niet het hele recept doornemen. Nee. Dat kunt u vinden op Instagram, @teun.gijs. Moet je nog een soort leuke historie bij dit recept geven? Een lang, al dan niet kloppend verhaal?
Nee, het enige verhaal is dat ik het ooit bij, volgens mij de Great British Bake Off of bij Masterchef heb gezien.
Volgens mij de British Bake Off.
Jotam Ottolenghi was daar als soort gastjurylid.
Ja.
Sowieso de aardigste man ter wereld.
Na
Gijs Groenteman.
Ja.
Maar Gijs Groenteman heeft ook wat gemene kantjes en die heeft Jotam volgens mij helemaal niet.
Denk je?
Maar het is dus, dan zie je die man dus in zo'n programma en dan is hij zo ontzettend soort bescheiden, maar niet gespeeld bescheiden, maar dat je denkt, hoe kan iemand die de meest succesvolle kookboekenschrijver van dit moment is, zo lief en dan gaat hij nog iemand helpen een beetje bij dat rollen. En daar werd het gebakken en toen dacht ik, dat ga ik ook doen.
Alsof de zon ging schijnen.
Ja. En ik zou zeggen, mensen, maak het voor kerst.
Oké, dat ga ik dus ook doen. En dan volgende week vertel ik je, Teun, wat mijn bevindingen waren.
Ja.
En dan wil ik heel graag een nieuw recept van je.
Volgende week alweer een nieuwe?
Ja. Teun en Gijs, vertel hem alles. Teun, vind je ons eigenlijk elitair genoeg?
Ik vond ons deze week eigenlijk behoorlijk elitair.
Ja, het was een hele topzware, serieuze aflevering.
Ja,
hè?
Ik ben ook wel benieuwd wat de mensen daarvan vonden. Want ik vond het zelf iets te serieus.
Er moet ook nog wel wat te lachen zijn voor de
mensen. Ja, ik hoop dat er wel... Maar goed, het is natuurlijk altijd... Ik denk wel dat wij met deze podcast, als het dus gaat om de balans tussen lachen en elitair, wordt er toch te vaak gekozen voor lachen.
Ja.
En wij kiezen toch ook voor elitair.
Oké. Okay.
Dus we hebben een Duits boek besproken. We zijn uitgebreid ingegaan op Piet Schreuders.
Ja, en Lodewijk Asscher.
Ellie de Waard.
Ja, Hallo zeg.
Hallo
mag
zeg.
Mag ik eventjes?
Jongen, jongen.
Is het misschien elitair genoeg? Hé, hey, en Teun, nu overlaat jij de mensen met tips. Ik wil de mensen ook een tip gaan geven.
Ja.
We gaan er zo meteen uit met een muziektip van mij. We doen eerst nog even de afkondiging. Onze producer at large en steun en toeverlaat.
Eigenlijk alles wat wij hier niet doen,
de
dit babbelen.
De backbone van deze podcast
is Guusje de Vries.
U kunt ons mailen naar het mailadres teunengijsvertellenalles@gmail.com. En als u vriend van de podcast wil worden, open die mail dan met lieve Guusje.
Ja.
Want daar houdt ze van. U kunt ons volgen op Instagram, @teun.gijs. Tune werd gemaakt en de muziekje is door Jan en Kees Groenteman. En we zijn er volgende week weer, Tuin.
We zijn er volgende week weer. Okay, en nu komt jouw muzikale tip.
Nu komt er met muzikale tip. Ik ben gek op kerstmuziek.
Oh, ik ook.
Ik ben jarenlang verslaafd geweest aan de kerstcd van Michael Bublé. En ik ben nu helemaal into een plaat die ik al jaren draai. Eigenlijk zijn het er twee. Van de Statler Brothers. Ken je de Statler Brothers?
Nee.
Dat is een.
Ik ben ook gek op kerstmuziek namelijk. Is wel kerstmuziek.
Nou, dit is niet. Ik zal het even precies uitleggen.
Ja.
De Statler Brothers is een geen close harmony groep, want ze zijn ook met instrument, maar wel echt zo'n vocal group.
Ja.
Dus ze zingen zo heel mooi meerstemmig.
Zoiets als The Blind Boys from Alabama.
Zoiets, maar dan wit.
Ja.
Ze zijn jarenlang op tournee geweest met Johnny Cash. Ze waren een soort vaste counteract van Johnny Cash. Ik ken ze omdat hun liedje Flowers on the Wall in de film Pulp Fiction zit en op de soundtrack staat. Ze hebben een soort, op een of andere manier weten ze alles wat ze zingen met ironie te brengen. Ze zijn heel erg grappig. Ik weet niet waarom dat precies in zit, maar het is er. En dat zou jij ook heel erg waarderen. En ze hebben twee platen gemaakt in hun leven waar ze jaren en jaren en jaren met heel veel noeste arbeid aan gewerkt hebben. Die dan uiteindelijk in de jaren 70 uitkwamen. Dat is echt hun signature works en dat. En dat is het Oude Testament en het Nieuwe Testament op hun eigen manier.
Oh, wat geweldig.
Gezongen en ook een beetje verteld tussendoor. En dat zijn echt waanzinnige platen. En ik denk dus dat ze het met heel veel diepe religieuze ernst hebben gemaakt.
Wel. Oh, dus wel, die ironie is niet die.
Ja, die ironie is er ook. Want het is ontzettend grappig.
Maar is die bedoeld?
Ik denk dat ze
niet?
Het ook meen. Ja, dat zit daar dus ergens tussenin. Maar daar hou ik dus heel erg van.
Dat is wat
van.
Mensen ook een beetje over ons soms zeggen.
Exact. Ja. En daar hou ik heel erg van. Dat je gewoon eigenlijk niet meer snapt of iets nog grappig bedoeld is of niet. Het zijn fantastische platen. Ze staan allebei op Spotify, dus je kunt ze gewoon beluisteren. Ze heten allebei de Holy Bible en dan de een de Old Testament en de ander de New Testament.
En is er nog één liedje dat dan nu erbij
voor? En ze heten de Statler Brothers. En ik ga dan nu laten horen, we gaan eindigen met hun lied over de Ark van Noach.
The world grew and God regretted the way things turned out. He said, I created man and I'm sorry I ever made them. I'm going to wipe them off the face of the earth. But one man, Noah, found grace in the eyes of the Lord.
Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. That is the reason the scriptures record. Noah found grace in the eyes of the Lord.
Hallo, dit is een bericht later ingesproken van Gijs. Om redenen van copyright blijkt er niet het hele liedje te mogen laten horen in onze aflevering. Dus ik moet het nu afbreken. Als je het helemaal wil luisteren, ga even naar de show notes. Daar vind je een link naar Spotify of YouTube waar je alsnog het hele liedje kan luisteren. En er is mij nu niks anders dan om jullie nog een keertje gedag te zeggen.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.